begin, onze voortzetting en ons einde is in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij geschonken van God de Vader aller genade door Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U wordt voorgelezen wat u vindt in Zacharia 13. Zacharia 13.
Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, de Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl ge valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, uitiegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet en ik ben een man die het land bouwt, want de mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaard tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover.
Kom, laten we ons mogen verenigen in gemeenschappelijk gebed aan de troon van Gods genade. Ach, Heere. In ons is niets, Heere, dat u enige oorzaak kan verschaffen dat ge nog met ons zou te doen hebben. Dat ligt verzondigd, dat ligt verbeurd. Diep verbeurd, Heere. En dat we daar indrukken van mochten hebben. Ook als op deze tweede dag samen zijn gekomen om gedachtenis te stichten van de wonderen uw genade verheerlijk. Als de vrucht van Jezus verhogen aan uw rechterhand. Heere, wil gij ons zegenen als we een korte nabetrachting hebben op de overdenking van dat wonder van genade dat gij hebt verheerlijkt op de 50ste dag. Het is, Heere, wederom dat we hier samengekomen zijn en dat rondom het middelpunt van ons samen zijn, dat is alleen uw eeuwig getuigenis, uw dierbaar woord. Daarin toch hebt ge al de raad tot heil voor arme zondaren ontdekt. Daarin komt u zelf te verheerlijken en uw deugden op te luisteren. Daarin alleen is het dat gesprek tot arme zondaren. Daardoor alleen komt u raad te volvoeren in de volheid des tijds. Uw woord, Heere, is een zout en zout. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Mogen het al zo zijn in dit morgenuur. Ja, uw woord is als een vuur en als een hamer, dat de hartstaarten de borsten slaat, opdat ge een onderwerp voor het voorwerp u zult verschaffen. Want de gebroken hart en de verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Wil gij ons zegenen in deze betrachting, trouwen ontfermer? Ach, in ons is geen licht en geen waarheid en geen wijsheid. U weet het, Heer, hoe mateloos arm dat we zijn in onszelf. O God, we zijn aan de aarde verkleefd, aan het vlees en aan de dingen der ijdelheid. We zijn stof voor de majesteit Gods. We hebben geen wijsheid om uit en in te gaan. Och, mocht het wezen onze bekwaamheid is uit God. Want och, het is u bekend, Heer, hoe dat het gesloten kan zijn. Hoe dat we als voor een muur staan waar we niet door kunnen zien. Waar we niet over kunnen zien. Maar ach, Heer, ge zijt een God van wonderen. En hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond. Zijn ge de fontein, zijn uit de rots ontspringen. Trouwe koning, uw kerk verheerlijkt aan de vaders rechterhand. Die hebt gaven genomen om uit te delen aan wederhorigen. Ach, wil het schenken ook in dit morgenuur gaven, heren. Dat zijn die eeuwigheidsgaven, dat zijn genadegaven. Dat zijn de gaven die ge uitdeelt, die ge mededeelt. Door uw heilige geest die het uit uw volheid neemt en het uw kerk bekend maakt. Die gaven van ware vernedering des harten. Die gaven, Heere, waardoor we u en onszelf leren kennen. Waardoor we een vernederd schepsel worden voor de majesteit Gods. Ach, Heer, wil ons gedenken in dit morgenuur. Trouwe God, één gedachte van u. Daar bad eenmaal de tollenaar, de moordenaar om, aan uw zijde gekruisigd. Eén gedachte. Want in dezelfde ligt de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. En o God, die gedachten, dat zijn gedachten des vredes en niet des kwaads, dat zijn eeuwigheidsgedachten. O Heer, gedenk mij naar het welbehagen dat ge hebt op uw volk. Bezoek mij met uw heil, dat ik aanschouwen het goede weer uitverkoren, dat ik mij met uw erfdeel blijde mogen beroemen. Heere, mocht ons er dan niet voorbij gaan, maar laat een zegen ons deel mogen zijn ook in dit morgenuur. Laat uw voetstappen nog eens aanschouwd worden, van daar waar gij uw voetstap zet, daar doet ge het al ten zegen dijen. Er druipt het al van vet en u kent ons aller noden, ons aller gedachten en overleggingen. Het is u volmaakt bekend, Heere. O, laat uw woord zijn tot bekering van onbekeerden. Maar mocht het ook zijn, Heer, dat bekeerden nog eens onbekeerd mochten worden onder uw woord. Ik heb mijzelf een overgehouden en arm en een ellendig volk. Rijke hebt geledig weggezonden, Heere. Maar de arme verslagenen die het niet hebben, Heer, die met lege handen zichzelf moeten aanklagen, dat ze tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. Niet leren, ik ben door uw wetten schande, krom van lende, vol van angst, benauwd van hart. O Heer, genot ons in dit morgenuur, dan uit die volheid van uw heilige geest, bedienen, het zij tot ontdekking en ter nederwerping van het eigen ik, het zij tot vertroosten en tot zaligheid van arme zondaren. Ach, denk in uw vaderlijk meedogen aan uw kerk, In alle strijd, in alle verwikkelingen, in alle verscheuringen, in alle smartelijke bedelingen van uw hand. Mochten we, Heere, gespeend worden aan de dingen der ijdelheid en der wereld. En mochten we verkleefd raken aan u en aan uw zalige dienst. Want Heere, deze wereld gaat voorbij met al de gedaante, met alles wat ze biedt en geeft. Maar die de wille Gods doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Die wille Gods alleen is door u volbracht, Heer Jezus. En het vloekhal des kruises. En u verheerlijk komt ge de vruchten daarvan weten te delen aan uw volk en gunstgenoten. Heer, mochten we onze eigen armoede recht beseffen. Opdat we uit mogen gaan in onze ledigheid tot de volheid die in u is, Heer Jezus. We moeten het beleiden, Heer, dat we er niet voor in aanmerking komen als we zien op onze afmaken en zonde. Nee, Heer, als het daarom moet, dan zouden we beter van deze plaats kunnen vertrekken. Dan is er geen uitzicht en dan is er geen hoop. Maar genade, dat is eenzijdig uit u. Dat is een vrij geschenk aan diep onwaardigen. Heer, dat uw recht mocht verheerlijkt worden. Schenk ons getrouw en oprechtmakende genade. In de bediening van uw heilig woord. Leid ons door uw heilige geest. Schenk ons licht te midden van de duisternis. Waarheid te midden van onze dwaasheid. En wil al zo in ons samen zijn. Uw naam verheerlijken. Trouwe God en koning. Tot ere van u. Deugden om Jezus wille. Amen. Indien ergens, geliefde, dat is zeker wel in Psalm 119... waar het kind van Gods, met de kerken Gods, zo smeekt en zucht om de leiding en de bediening van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is onmisbaar. Met onze geest, met ons verstand, met onze wijsheid, dan kunnen we godsdienstige mensen zijn. Dan kunnen we ook beschaafde mensen en rechtzinnige mensen zijn. Maar het is alles te kort voor de eeuwigheid. Maar de Heilige Geest die leidt in de verborgenheden. Zalig worden, dat is een mysterie. En dat verstaan we van nature niet. Dat verstaan we ook niet al zijn we rechtzinnig. En al zijn we wijs. En al bezitten we dit en al bezitten we dat. Maar zalig worden, dat is een werk van God en Heilige Geest geopenbaard in het hart, waardoor de schellen van de ogen vallen, waardoor we onze schepper en maker leren kennen, waardoor we onszelf leren kennen, waardoor we verstaan dat we zondaar zijn en dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En dan moet je niet denken dat dat een werk is dat dan ophoudt en dat dan klaar is. Nee, want het werk der ontdekking, dat gaat door. En waar het werk der ontdekking ophoudt, daar houdt de genade op. En dat werk der ontdekking, dat is een werk van God en Heilige Geest, dat altijd de mens diep vernedert. Dat hem aan de grond brengt. Dat hem doet spenen aan alle eigen verwachtingen, aan alle eigen heil en eigen lusten om te sterven aan zichzelf. Want de ware bekering, dat is sterven aan zichzelf. Om hulde te leven. En dat is een verborgenheid die de mens van nature niet kent. Maar alleen door de Heilige Geest wordt dit wonder ontdekt en wordt het verklaard. Daarom bidt dan de dichter van Psalm 119. En deze psalm, dat kunnen we noemen een heiligmakingspsalm. Daar bidt David niet uit zijn ongeredde ziel. Verstaat dit wel? En daar gaat het er bij David niet om. Zal ik zalig worden of zal ik niet zalig worden? Nee, maar hij wenst dat God door zijn heilige geest in zijn ziel op dood alle lusten, alle begeerten, buiten die enige begeerte, namelijk dat God verheerlijk wordt. Vandaar dan ook, waar hij zichzelf leert kennen, daar roept hij uit. In Psalm 119, we hebben het zo even aangegeven. Och, schond ge mij de hulp van uw geest. En dan gaat hij het opnoemen, wat een voordelen. Hij zegt, ik hield dan u wet, dan weet ik onvergeet, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Dan, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, uw geboden mij tot uw liefde wekken. Dat is de geest en dat is de inhoud van Psalm 119. Daar gaat het niet om David, en daar gaat het niet om de een en om de ander, maar daar gaat het alleen om de ere Gods. En in de ere Gods, daar ligt de zaligheid, daar ligt de troost voor de kerk Gods. En u wens van de morgen van de dag stil te staan bij het woord Gods, dat u is voorgelezen. Daar van het eerste vers, uit Zacharia 13. En daar lezen we onze tekst. De 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Deze woorden die zijn eenmaal gesproken in profetie door de profeet Zacharia. En wie Zacharia is, dat kunt ge alle weten, nietwaar, een van de laatste profeten. En deze laatste profeet, die werpt zulke klaar en helder licht. Niet alleen op Christus, maar ook op zijn verdiensten. En niet alleen op zijn verdiensten, maar ook hoe dat die wordt toegepast door de Heilige Geest. Een van de laatste profeten onder het Oude Testament. Een van die laatste heldere sterren die geschitterd hebben. En dan daalt daar een nacht, een zwarte nacht. Van 400 jaar dat Israël van profeten ontbloot is. En deze laatste ster aan de kerkelijke hemel van het Oude Testament, die werpt een licht op Christus, op zijn verdiensten, op den Heilige Geest, op het toepasselijke werk. Hij heeft reeds in het vierde visioen gesproken van de bediening des Heilige Geestes. Wij herinneren er u aan, hoe dat hij spreekt van die zevenarmige kandelaar. En hoe dat die zeven luchters licht geven alleen door die gouden olie. Die gouden olietakken. Die daar in een verborgen reservoir zijn. En die daar voedsel geven aan de vlam, aan de luchter van die zevenarmige kandelaar. Die zevenarmige kandelaar stond in het heiligdom. Deze lamp mocht nooit uitgedaan worden. Dat was een beeld van de verlichtende kennis van God en Heilige Geest. Zo heeft hij reeds in het vierde visioen gesproken van de heerlijke bediening van den Heilige Geest. En dat alles, ja, dat zal nog 400 jaar duren. Maar dan, ziet, dan zal de volheid der heidenen ingaan. Dan zal de middelmuur des afscheids tussen Jood en heiden verbroken worden. Dan zal het licht des geestes opgaan. Dan zullen ze komen van oosten en van westen en van de einden der aarde. En ze zullen delen in dat wonder van vrije genade. Namelijk dat de geest zal uitgestort worden. En dat de kerk niet meer bepaald is bij de kerk van het Oude Testament, alleen bij het volk der Joden. Want we hebben gisteravond nog gezegd, niet waar, dan zien we de kerk in die internationale gestalte. De kerk van het Nieuwe Testament, dat is de kerk uit de natiën. Onder het Oude Verbond, daar was die kerk bepaald alleen tot het volk der Joden. Tot Juda en Israël. Maar straks, dan treedt die kerk uit de windselen. En dan zien we hier dat die kerk in zulke gedaante naar voren treedt. Dat ze komen. Morenland zal hem haasten zijn handen naar God uit te strekken. De eilanden zullen mij verwachten. Ja, ziet, dat is de rijke verkondiging van het woord van Zacharia. En wat dan die volheid inhoudt En wat die dierbaarheid is voor de kerken gods. En welk een stroom daar zal vloeien van genade en heil voor arme zondaren. We willen het met de hulp van Gods heden morgen overdenken als een nabetrachting op het Pinksterfeest. Als we hier gaan spreken over de geopende fontein. We willen eerst zien wanneer die fontein geopend wordt. We willen ten tweede zien wat die fontein is. Ten derde voor wie die fontein geopend wordt. En ten vierde met welk een doel, waartoe die fontein geopend wordt. Deze gedachten wensen we dan met elkaar te overdenken. Doch laat ons eerst zingen met een dichter uit Psalm 84, het 5e en 6e vers. Psalm 84, vers 5 en 6. O God die ons ten schild te zijn. En ons voor alle rampen vrijt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Psalm 84, de versen 5 en 6. Maria die spreekt hier dan in de 13e kapitel ten opzichte van de fontein die geopend zal worden. En ge zult het alle verstaan, dat is een van de beloften die slaan op de bediening van de Heilige Geest en op de bediening van het Nieuwe Testament. En dan geeft hij in de eerste plaats aan de tijd wanneer dat geschiedde, de dien daar. En deze uitdrukking vinden we veel en op velelei manier uitgesproken onder het Oude Testament. De dier tijden, in die dagen en in die dag enzovoort. En zo vinden we het ook hier, deze uitdrukking, de dien dagen. En dan is dat voorzeker een dag, een bepaalde dag. Dan is dat de dag van heerschappijvoerende genade. Want daar heeft hij het hier over. Hij spreekt hier over datgene wat dan op de boorden van het Nieuwe Testament zal aanschouwd worden. Hij heeft er reeds over gesproken in het 12e hoofdstuk, niet waar? Een 14 dagen geleden, toen hebben we gesproken over het 10e vers uit het 12e hoofdstuk van Zacharia. En hier spreekt hij nu dat de 10 dagen, dus in die dag, wanneer dat vervuld zal worden, waarover we gesproken hebben een 14 dagen geleden. Namelijk, over het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten den geest der genade en der gebeden. Dus dan heeft hij reeds gesproken over de uitstorting van den Heilige Geest. En deze benaming toegekend, de geest der genade en der gebeden. En dan begint hij hier weer in diezelfde dag, zegt hij. De 10 dagen, dat is een bepaalde dag. Dat is een dag die vastgesteld is in de raad Gods van eeuwigheid. Zoals al de werken Gods beide in de natuur en in de genade van eeuwigheid vastleggen in de raad van Gods wil. De dier daar. O, wat is dat een eeuwig wonder wanneer we hier stilstaan bij die dag. Want daar is een ontzettende nacht. Een nacht van zonde en plagen over het ganse mensdom uitgestort. Vanwege onze rampzalige val dat we tegen God gezondigd hebben. En ach, wie zal het mij kunnen tegenspreken? Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Wat al kwalen, wat al smartelijke teleurstellingen. Wat al pijnen, wat al tegenheden en tenslotte de dood. Ja, zegt Elihu in Job 35 vers 10. Daar is niemand die vraagt, maar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht. Dus hij noemt deze bedeling een nachtelijke bedeling. Dat zal zeggen, de duisternis die gekomen is over het menselijk geslacht. Waar eerst niets dan licht was. Daar is thans geen licht meer overgebleven. Het is alles duisternis. Zo wordt de staat des mensen er ook genoemd als een staat van duisternis. En als de Heere redt en zalig, dan staat er eertijd waard geduisternis. Maar nu zijt ge licht in den Heere. En als hij dan spreekt over die dag, die bepaalde dag, dan leert er ieder van Gods kinderen, het zij in mindere of in meerdere mate iets van die dag kennen. Die dag die aan gaat lichten, namelijk dat het licht van Gods geest naar binnen valt. Namelijk dan als onze duisternis en onze staat ontdekt wordt. En als de Heere onze verborgen zonde stelt in het licht van zijn heilig aangezicht. De 10 dagen. Maar dan ziet het op nog meer. Want hij komt hier terug op datgene waarover hij gesproken heeft. In Zacharia 12 vers 10. En ook de versen 11. Wanneer hij spreekt over een bijzondere rouwklaag. En dan spreek je over diezelfde dag. O, dan zullen ze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ik meen dat we daar gisteravond een woord over gesproken hebben. Niet waar? Namelijk dat die pinksterlieden daar aanschouwden hem. Die zij doorstoken hadden. En dat ze toen uit moesten roepen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Dat ze toen verslagen werden in het hart. En dat op de ontdekkende prediking van de apostel Petrus, dat ze op de borst sloegen. Dat ze bezwaard werden, dat ze verslagen werden. In die dag van heerschappij voor de genade. Maar wat zal er dan geschieden? Wel, zegt er de profeet, hij zegt, dan zal er een fontein geopend worden. Ja, en wat is dat? We hebben er reeds van gesproken, nietwaar? Want welke fontein heeft de profeet hier op het oog? We zongen het in Psalm 84, een regen die er overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Als ze gaan door het jammerdal, dan stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ja, Dat beeld gebruikt hier de profeet. En Gods woord is vol van beelden en vol van beeldspraak. De Heer Jezus is daar zelf in voorgegaan. De apostelen gebruiken deze beeldspraak. Maar bijzonder vinden we de beeldspraak wel in het Oude Testament. De profeten die spraken vaak onder beelden. Het waren ook gezichten die ze zagen. Het ganse land Kanaan, dat was daar vruchtbaar voor. Om beelden te gebruiken. Dat Kanaan met zijn rivieren, met zijn bergen, met zijn dalen, met zijn afgronden, met zijn ravijnen. Dat ganse land, ja, dat sprak dat als één beeld sprak van hogere dingen, geestelijke zaken. Ja, zelfs dat Kanaan, dat was zelf een beeld van het hemelse Kanaan. En van Jeruzalem wordt gesproken, het Jeruzalem dat boven is. Zo zag men dus dit aardse Kanaan en dit aardse Jeruzalem als een beeld en schaduw. Van die stad die tendementen heeft, welke opperste balheer en kunstenaar God is. En dan spreek je hier van een fontein. En die fonteinen die waren er vele. Ja. En dan moeten we ons verplaatsen in het oosten. Dan kon het zijn dat er maanden achtereen dat er geen water viel. We hebben het gisteravond nog aangehaald, nietwaar? Want dat is... alles dor en mat. Geen water. En er wordt hier gesproken dat in die dag, die bepaalde dag, dan zal er een fontein. En die zal ontspringen voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Maar als de profeet hier spreekt over een fontein, dan heeft hij wel bijzonder het oog op een bepaalde fontein. En dan vinden we in de schrift altijd zulke een eenheid, zulke een samenbinding. En dan komt het ene gedeelte van Gods woord, dat komt ons weer het andere gedeelte in een helder licht te stellen. Want wanneer hij spreekt over deze fontein, dan heeft hij op het oog dezelfde fontein als waarvan Ezechiël spreekt. Die fontein Siloa. En dan dat water dat daar ontspringt van onder den dorpel des huizes. Dat afvloeit van de berg waarop de tempel gebouwd is. En die stroom die wordt al breder en die komt straks terecht in de Zoutzee. En overal, overal waar dat water komt, daar worden de verdervende wateren gezond. Zo spreek je hier dan. Over een fontein, een bepaalde fontein. En die had ook een bijzondere betekenis onder het Oude Testament. En wij kunnen deze schriftuurplaats niet verklaren zonder dat we over deze fontein spreken. Wat is dat voor een fontein? We zeiden Siloa. Daar aan de voet van den heuvel Sion, daar ontsprong die fontein. En nu, we lezen daarvan in Johannes 7... vers 37, dat de Heer Jezus ook spreekt van een fontein. En zegt, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En dan had hij daar het oog op die bron, op die fontein die daar ontsprong aan de voet van Sion. En dan op het loofhuttenfeest, op de achtste dag van het loofhuttenfeest, dan toch, dan ging de hoge priester vergezeld met de feestgenoten bergafwaarts. En dan had hij een gouden kruik in de hand. Met een gouden kruik, dan putte hij water uit die bron, uit de fontein Siloa. En dan nam hij dat water en straks in het vooraf aangekomen, dan goot hij dat water uit. En dan de ganse gemeente die riep de woorden uit Jesaja 12 vers 3. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En dit was nu ook het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Het beeld van de Heilige Geest. Want als deze waterplenging nu plaats heeft in Johannes 7. Als de Heer Jezus is op het loofhuttenfeest. En als dat alles heeft plaats gehad. Dan spreekt de Heer Zou iemand dorst, hij komen tot mij. Dat wil zeggen, om van het teken en van dit symbool af te zien. En u rechtstreeks op de zaak zelf te zien. Dat is Christus. Christus is de fontein. En van die van dit water drinkt, het zal in hem worden een fontein springende tot in het eeuwige leven. En dan gaat Johannes dat verder verklaren in datzelfde hoofdstuk. Namelijk die fontein, namelijk dat water waaruit de Heer te drinken geeft. Dat is de Heilige Geest, zegt Johannes. Want de Geest was nog niet, onvermits Christus nog niet geleden had, nog niet verheerlijk was. Dus hij wil zeggen, de vrucht van de verheerlijking van Christus aan de rechterhand des Vaders, dat zal zijn dat hij de dorstige te drinken geeft. Namelijk door de Heilige Geest, want de Geest was nog niet, onvermits Christus nog niet verheerlijk was. En dan wijst Christus op zichzelf. Die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Deze fontein heeft hier de profeet op het oog. En wat betekende die fontein? Siloa, dat betekent uitgezonden. Want deze Siloa is Christus en al zijn verdiensten. En dan zegt het in die dagen, en dan zullen ze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Christus is die fontein die op Golgotha doorstoken is met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. Vanuit dat bloed door ons vergoten. Vanuit die zij door ons doorstoken daalt zijn ontferming op ons neer. Bloed en water, rechtvaardigmaking en de heiligmaking. De weldaden die Christus door zijn bloedige zoen en kruisverdiensten heeft verworven voor zijn kerk. Tot reiniging, tot afwassing, tot zaligheid, tot troost. Want zegt de Heer, dan zal ik rein water op u sprengen. En ge zult gereinigd zijn van al uw zonden. Dat is dat reine water dat er vloeit uit de bron Siloa. Dat er vloeit uit die fontein Christus. Maar van de bruid zegt, o fontein der wolven, put der levende water die uit Libanon vloeien, dat is Christus alleen. Hij is uitgezonden, ja, hij is uitgezonden van den Vader, voor de stilte, in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Daartoe heeft de Vader hem gezalfd, heeft de Vader hem verkoren, heeft hem in de tijd bekwaam gemaakt, is hij gekomen, ja. En daar heeft hij het ganse werk van ledelijke en dadelijke gehoorzaamheid vervuld ten einde toe. En nu gaat de Heilige Geest, die gaat dat nou verklaren. En nu gaat het licht op. Nu gaat het licht op in de duisternis. Ze hadden het nog niet verstaan, die Pinksterlieden. Nee, nee, ze hadden het niet verstaan. Zelfs de discipelen hebben het niet verstaan. Bij dag. Dan zegt de Hemmoushangers dat deze was degene die Israël verlossers was. Zo. Wij dachten dat het deze het is. Maar het is thans de derde daad. En er zijn wel geruchten, maar ach, ze zijn neergebogen. Ze zijn verslagen. Het is niet gegaan zoals zij dat wensten naar onze voorstelling. Precies eender als naar Aman de Syriër. Als hij daar komt bij Elisa. Dan zegt hij, ik dacht. Hij zal zeker de plaats bestrijken en zal de naam zijn Gods aanroepen. Ja, zeker. Zo heeft de mens een voorstelling van de weg der genade. Maar het gaat geheel anders dan zijn voorstellingen. En onze voorstellingen die gaan eraan. Ja. Uitgezonden. Dat is Christus. Tot wie? Waarheen? Tot vrienden? Tot een paradijs? Nee, uitgezonden. Tot vijanden. Uitgezonden naar Golgotha. Niet naar een olijfberg in de eerste plaats, maar Golgotha. Naar de rechterstoel. Uitgezonden. Waar het ganse oordeel dat op de kerk lag, door hem is overgenomen. en wat het oordeel hem getroffen heeft. Hij heeft hem krank gemaakt. Dat is de Vader die heeft hem krank gemaakt. En daarmee wordt bedoeld de ganse lijdensweg, de smartelijke weg van bloed en van tranen. Hij heeft dat gedaan. Door zijn striemen is het alleen. Hij is ons genezen geworden. Hij heeft hem krank gemaakt. Want zulke fontein waar ontstaat hij door? Door persing. Hoe word ik geperst totdat het alles volbracht zij? Ja, zie dan. Dan is hij uitgezonden. Om zulke weg te betreden. Om daar te staan in de plaats van Adam. Om daar te staan in de plaats van de ganse kerk. Om daar te staan door zijn striemen is ons genezen geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven. In die dag zal dat geschieden. O, ziet dan ontstaat die fontein door geweldige persing en door druk. Zo is het natuurlijk ook bij een gewone, bij een fontein, niet waar, daar moet druk op staan. En naar die mate dat er druk op staat, naar die mate, dan werpt die fontein dat water naar alle zijden heen. En nu op de Pinksterdag, daar werpt die fontein naar alle zijden heen. Dat water, parters en meters en elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië. Welk een machtige fontein is dat. En ziet wat van die fontein nog meer geschreven staat. Er staat die fontein, die zal geopend zijn. Wat is dat als die fontein geopend wordt? Dat ziet op het toepasselijke werk van God en Heilige Geest. Dat hij voor ons geopend wordt. Siloa, uitgezonden. Die fontein die ontstaat door persing en door drukking. Maar die fontein is geopend. Want het kan ook wezen dat er een waterwel is. En dat er een bron is. Maar dat men er niet aan kan komen. In Psalm 42, daar lezen we immers. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel naar u, o God. Wat was het geval bij dat hert? Ja, er was ook water. Maar ik kon er niet in komen. Er is een nauwe rotspleet en er gutst dat water door, zoals men dat in het heilige land heet. David zegt ervan, ik zucht er kolk en afgrond loeit, waar het gedruis der water groeit. Ja. En dan staat daar dat hert met een brede gewei aan de kant. Kent u dat water zien? Dat water als het ware ruiken, maar ik kan er niet aankomen. Als een hert schreeuwt met de waterstromen. Wat is dat nu een rijke belofte als er staat dat een geopende fontein zal zijn? Dat ze erbij kunnen komen. En wat zal hem naar die fontein trekken? En wat zal hem doen drinken uit die fontein? Is het niet de verborgene trekking op Gods des Vaders? Is dat niet wat ik gisteravond nog gezegd heb, een iglip die ik van den Vader gehoord en geleerd heeft, die zal tot mij komen? Is het niet dat de Heer in de weg naar ontdekking zulke dorst en zulke verlangen verwekt, dat de Heer hier een onderwerp maakt voor het voorwerp voor deze fontein? Uitgezonden, tot wie? De Heer Jezus op meerdere plaatsen maakt er gewag van. Dat hij uitgezonden is. Hij is gezonden van den Vader. En iemand die me zendt, die is gehoorzaam. Dat wil zeggen, wanneer hij volbrengt zijn zending, dan gehoorzaamt hij aan de opdracht. En zo is Christus nu uitgezonden, Siloa. Onder de oude dag, en we hebben het immers gezegd, niet waar, er sprak Gods woord in beelden, o deze bron, o deze silo, Siloa. En als dan hier de profeet zegt, de 10 dagen zal er een fontein geopend zijn. Dan ziet u door die fontein, door dat beeld, door die Siloa heen. En dan ziet u hier wat hij reeds gezegd heeft, de 10 dagen ziet. Als Christus doorstoken is die fontein, die zal daar ontspringen. De bronwel des levens ontspringt aan zijn voet. Daar reinigt de heiland u al met zijn bloed. Ach, geliefde, en weet ge, al zijn de zonden van een mens nog zo groot, er zitten er misschien wel in ons midden die zeggen, ach, dat is allemaal wel waar, en dat is nu wel een aangename voorstelling van die zaken. En ik kan dat geloven zeker voor de kerken Gods, En die zal in eeuwigheid daar in Rome en zich verlustigen. In die fontein der hoven. In die put der levende wateren die van Libanon vloeien. Voorwaar die meerdere Siloa. Het zal het voorwerp der lofverheffing en der aanbidding zijn van de kerk tot in alle eeuwigheid. Maar ach, zitten er zulke in ons midden? Een missend volk? Niet diegenen in de eerste plaats die het zo goed weten, hoor. Nee. En niet die mensen in de eerste plaats die ermee te koop lopen dat ze zo goed weten dat ze bekommerd zijn. Want als wij zo goed weten dat we bekommerd zijn, dan zijn het niet door mensen. Nee. Dat zijn alleen de zulken die het niet hebben en die het niet weten en die het niet zijn. En wie kwamen er nu tot de Heer Jezus? Ach, daar kwamen rijke jongelingen, daar kwamen vervulde mensen, daar kwamen fariseeën, daar kwamen schriftgeleerden. Maar ik zie ook anderen. Ach, tot op het kruis toe. Daar went in al zijn zielen ook een moordenaar, een schuldige, een veroordeelde. Daar went hij het aangezicht tot een Heer Jezus uit de diepste dood op de rand van de hel. Daar roept hij uit, gedenk mij als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En in die brandende hitte van toren en straf. Daar werd je uit die fontein Siloa gedrenkt. Zo zoet, zo dierbaar. Is het dan voor moordenaars? Ja. Is het dan voor rechtbrekers? Is het dan voor schurken? Is het dan voor diegenen die tegen andere geboden godswaarlijk gezondigd hebben? Oh, die het niet meer zeggen kunnen. Ze kunnen het niet meer uitspreken dat ze wel eens in de eenzaamheid leggen. Dat ze niet anders kunnen zeggen dan, ach God. Ach, ze willen als het ware zeggen, ze doen een beroep op zijn alwetendheid, geweten, heren. Ze kunnen het niet meer in woorden brengen, arme zuchters. Die er zichzelf niet voor houden, die het niet zijn en die het niet hebben. En dit is nu het wonder van vrije genade, die fontein zal nu geopend zijn. Kom tot de wateren, alle die geen geld hebben, kom, zonder prijs en zonder geld. Want op de markt van vrije genade, van soevereine genade, geliefde, daar kan men alleen terecht, zonder geld en zonder prijs. Dan valt al wat van het schepsel is, dat valt ten eenenmale weg. Want ziet, het zijn alleen arme zondaren, verloren schepselen, die het leven uit eigen hand verliezen. Ja, die moeten sterven. Die moeten sterven van dorst. En weet je wat de Heer nu doet? Daar is een dorstende Simpson. En er staat dat de Heer de fontein opende. Die holle plaats die in legie is. En er staat van de kinderen Israëls dat ze zulk een dorst hadden. Ze zeggen, ze zullen omkomen in deze brandend hete woestijn. En daar opent de Heer een fontein en daar slaat Mozes op de rots. En die rots is Christus. En dan wordt hij geslagen met de staf van Mozes. En dan is hij zo geslagen dat hij gescheurd is. En daar stond, komt uit die gescheurde rotssteen een stroom van water. Kom tot mij. Dorstende, amechtige, ellendige. Deze rotssteen is geslagen op Golgotha. Hij is gescheurd. En daar ontspringt zich nu deze fontein. En dat voor wie? Die hem doorstoken hebben. Die hem geslagen hebben. Die hem gelasterd hebben. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Als wij nog vijanden waren. Dat wordt het zoete zielsgeheim, geliefde. Ah, dat is zo'n wonder dat ge daar nu terecht kunt. En weet genoeg dat een mens redeneert. Als hij nou zijn zonde leert zien. Als hij nou verstaat wie en wat hij is. En wat hij door de zonde geworden is. Dan kan dat niet. Dan zeg ik, Heere, dat kan met uw heiligheid niet gepaard gaan. Dat kan met uw gerechtigheid niet gepaard gaan. Zulk ene. Dan ziet hij zichzelf als de grootste ellendeling. Die ooit Gods aardbodem betreden heeft. Als de zonde zonde wordt. En als schuld schuld wordt. En dan zegt hij, dat kan niet. Nee, dat is ook onmogelijk. Dat is onmogelijk. Nee, maar die rotsteen die is geslagen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden. En nu heb ik gisteravond toch aangehaald die woorden van Erskine. En daar zegt Erskine. Hij zegt, nooit, nooit komt de fontein. Want ik herhaal wat ik gisteravond gezegd heb. En ik dacht dat het op zijn plaats was om het hier nog eens te zeggen. Nooit, zegt Erskine, komt de fontein van vertroosting, van zaligheid en van leven. Komt die hoger dan te midden van de grootste verdrukking. Dat deed de kerk uitroepen. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid. En dat is nu bij de aanvang het geval. Waar de Heer die fontein opent. Voor schuldige zondaar. Maar ook bij den voortgang. Als die uit die fontein gedrenkt wordt. Die fontein. De vertroosting. Want wat is de eten troost? Wat is de zalige troost voor een zondaar? Als dat gebeurt wat naar zijn eigen schatting en voornemen niet kan. Als dat plaatsgeeft wat ten eenenmale onmogelijk is. Daarom heb ik gezegd dat de zaligheid en de bekering van een arme zondaar, dat is een mysterie. En hoe komt een Heer mogelijk te maken wat onmogelijk is? En dat is alleen in Christus. In dat mysterie, aller mysterie, in het onder, aller onderen, Christus Jezus en ding gekruist. Laat ons nu zingen op Psalm 36, derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36 vers 3. Thank you.
Er staat hier, en dat zou de derde gedachte zijn, namelijk voor wie dat die fontein is geopend. Voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Maar daar heb ik 14 dagen reeds over gesproken, want deze uitdrukking die komt ook voor in het 12e hoofdstuk waar ik toen over gepreekt heb. Over het huis Davids en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten ten geest der genade en der gebeden. Dus wij willen niet in herhaling vallen. Ge weet dat de meesten uwer die er toen waren, die weten wat dat is, het huis van David. Wij zullen ons daar dus kort mee afmaken. Daarover zal het uitgestort worden. En dat is geschied op de Pinksterdag. Maar nu het laatste stuk. En dat is dit. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Ik heb zo even opgemerkt dat Christus zijde is doorstoken en daar is die fontein ontsprongen. En daar kwam bloed en water uit. En dat bloed tot rechtvaardigmaking en water, dat is het beeld van de heiligmaking, van de afwassing van de onreinheid. Dus dat is het werk van de Heilige Geest in het stuk der rechtvaardigmaking en in de heiligmaking. En nu staat er, nu zal er een fontein geopend worden tegen die zonde, tegen die onreinheid. Geliefde, de kerk die roept het uit in Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En die eerste Pinksterlieden, die hebben het daaruit geroepen. Want die stroom van ongerechtigheid, als de Heer door zijn geest het duister had verlicht, en hij leert hem zelf herkennen in zijn vloekwaardigheid, in zijn doenwaardigheid, en wat hij door de zonde geworden is, en dat hij geen bestaan heeft voor God het hoogste wezen, en dat het een verloren zaak is, ziet, dat wordt het wonder, dat er daartegen is nu een fontein geopend. En daar ligt zulke kracht in. Ja, er staat op het graf van de godzalige hart in Londen, in het Bankhillfield, daar staat op dat de genade Gods is veel meer overvloeiende ten aanzien van de grootste der zondaren. En als een mens nu zichzelf voor God in stof en assen leert kennen als de grootste der zondaren, en in de onmogelijkheid komt aan zijn zijde. En waar nou die fontein geopend wordt, dat wonder van vrije genade. Dan roept die hoofdman uit, ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou inkomen. Spreek slechts één woord. En dan komt die vrouw die een grote zondares is, die komt daar. En die zegt niet één woord, maar ze maakt Jezus voeten af met haar traan van boetvaardigheid. Kent ge die boetvaardigheid, die ware vernedering des harten, zonde en onreinheid? Alleen kent uw ongerechtigheid dat ge tegen den Heere, uw God gezondigd hebt, dat zegt de Heere. En nu is dit het wonder, dat er die fontein nog geopend is. En dan leert hij een andere fontein kennen. Maar er is een fontein geopend er tegenin. En welke fontein is dat? Wel, geliefde, dat is die fontein hier van binnen. En dat is zo'n onzalige fontein. De goddeloze staat er in Jesaja's profetie. Werpt niets dan slijk en modder op. Het is een voortgedreven zee. Er is geen rust, er is geen vrede bij de mens van nature. Niets dan slijk en modder brengt hij voort. Dat is het beeld van de natuur van een mens. En dit wordt nu het wonder van genade. Nu is er daartegen een fontein geopend. Die is ontsprongen. Die is ontsprongen op Golgotha. En nu de Heilige Geest op de Pinksterdag, die komt hem te openen. Dat wil zeggen, die komt hem te verklaren. Die komt er nou het licht op te werpen. Dat nu is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is hetgeen dat de Heer Jezus zegt, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat moest geschieden. Waarom? Dat moest daarom geschieden, omdat de Vader zijn liefde wilde openbaren en met eerbied gesproken dat daar geen plaats voor was. En dat dat kanaal, dat dat gestopt is. In onze rampzalige val in Adam. En dat het nou Gods eeuwig voornemen is. Dat hij zijn liefde zou kwijten. Dat hij zichzelf zou mededelen. Dat hij zichzelf niet alleen zou openbaren. Aan het schepsel in de natuur als schepper. Maar dat hij zich zou openbaren in het schepsel. En dat hij dat doet nu in die enige zone van zijn rechterhand. In den Heer Jezus Christus. O, dat wordt een wonder van vrije genade. En dat is zulke mysterie. Dan moet hij uitroepen zodra ik dit wonder vatten wil. Dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Ja, dat moet hij uitroepen. Hoe kan dat? Ja, dat is het wonder. En dat ligt in de stilte der eeuwigheid. En dat is verklaard. Siloa uitgezonden. En nu is het voor ons alle de grote vraag. Of dat we daar iets van verstaan voor ons eigen hart. En nu de toepassing van de zaken. Geliefde, dat is niet de grond van de zaken. Maar de toepassing die is allernoodzakelijkst. Opdat we de grond ervan leren kennen. Ja. En waar de grond niet verklaard wordt. En waar de grond niet gelegd is. Wel, daar kan nooit toepassing zijn. Dat we dat toch verstaan. En het toepassing, dat is de personele werk van God en Heilige Geest. Die komt deze zaken toe te passen in het hart. En dan zeg ik een zin die ik al zo menigmaal hier gezegd heb. En die zo vergeten wordt. En waar zo weinig aan gedacht wordt. Namelijk een zin. En die is niet van mezelf. Maar dat is van een godzalige oudvader. En dat we die zin toch nooit vergeten, geliefde. Namelijk dat de weldaden die Christus verworven heeft. Die worden in dezelfde weg. Medegedeeld toegepast als dat ze verworven zijn. Dat is eigenlijk een verklaring met woorden van het mysterie. In dezelfde weg als dat ze verworven zijn. En hoe zijn ze nu verworven? Dat is een diepte geliefde waar ik niet bij kan. De afgrond roept hier tot een afgrond. Bij het gedruis over water. Dus de diepte. Van het lijden van Christus en in het lijden van Christus heeft de Vader zijn eeuwige liefde verzegeld jegens zondaren. Wilt ge weten hoe lief dat de Vader zijn volk heeft? Ga dan naar Golgotha, waar die hangt, verlaten, waar die doorstoken is, waar de toren Gods in al zijn ontzetting is losgebrand. Waar de eeuwigheid op zijn zielen ligt. En waar die de toorn Gods de eeuwige doodzame gepest in 6 uur doorleidt. Daar heeft de Vader zijn liefde openbaar. Ja, zo lief. Had God zijn volk zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, zegt de apostel. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En de apostel Paulus roept het uit in Galaten 12, 2 vers 20. Hij zegt, die zich voor mij heeft overgegeven. En als je nu voor iemand overgeeft, o, ziet. Dan kan wezen, er ligt iemand in het water. En je moet verdrinken. Ja, hij is al onder. Maar er is er een. Die duikt hem na. En die haalt hem op. Ja. Dat is geen beeld. Om u dit duidelijk te maken. Maar er ligt iets. Een flauwe vergelijking. Alle beelden gaan mank. Dit zijn gelijkwaardigen. Dit zijn partners. Ja. Iemand die ik erg lief heb. Daar valt een kind van me in het water. En dan waagt de vader of de moeder, die waagt er der leden aan. Maar als Christus in die diepte neerdaalt, wat dan, wat zegt de apostel ervan? Vrienden, die hij zo lief had. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven als wij nog vijanden waren. Hierin is de liefde Gods openbaard. Vijanden, als vijanden met God verzoend. En dat onreine, stel u voor,
Onze geëerbiedigde vorstin die nodigt iemand uit de gevangenis, uit de paraplu, in een gevangeniskleed.
Ja.
Ja, maar dan moet hij toch eerst op. Nee, zoals hij is. Zondaren die vinden een goed onthaal bij Christus. Dat is het wonder. Deze ontvangt de zondaar zijn eet met hen. Dat is het wonder. Hij is de middelaar. En de ruimste middelmuur des afscheidsels die in vijandschappen stond, gevallen. En nu heeft de Vader, deze persoon, heeft hij zichzelf gegeven. En zo heeft God in Christus hemzelf geschonken op Golgotha. En zo heeft de borg zich doodgeliefd aan het kruis. En dat voor vijand. En dat komt de Heilige Geest op de Pinksterdag zo heerlijk te verklaren. En ziet, de 10 dagen zal er een fontein geopend worden. Ja, we zongen ervan gistermorgen nog. Milden regen hebt gij toen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als een mat geworden. Dit is het wonder van vrije genade. Dat de Pinksterdag ons verkondigt. Dat die fontein nu geopend is. De toepassing van het werk van Christus door den Heilige Geest in de ziel. En dan leert hij zijn schuld en dan leert hij zijn onreinheid. En in welke weg? Dan zegt hij, o God, van de kroon van mijn hoofd tot de zool van mijn voeten toe. Melaats, melaats, niets geheels in het vlees. Niets dan mond en striemen en etterbuiden die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. Geen daarzelfde is met olie verzacht. Maar deze fontein die is genezen. Men zegt dat er in Duitsland dat er genezende bronnen zijn voor bepaalde ziekten. Breng dat over, hoorders. Deze bron, die is genezen. Deze bron is verkwikkend. Deze bron is reinigend. En die bron komt voort. Weet ge waar die het voortkomt? Wel, als er een fontein ontspringt, dan moeten de wateren, die moeten van de hoogte komen. Naar de wet van de draagkracht. En dan zie ik naar die mate dat die water van de hoogte komen, naar die mate, er zit er kracht achter die fontein en werpt hij zijn stralen, werpt hij zijn water weg. Nou komt van de bergen der eeuwigheid zijn grondslag, zijn op de bergen der eeuwigheid. Uit het hart de Gods des Vaders is voortgekomen, wat geen oog gezien en in geen mensen hart is opgeklommen, hetgeen dat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Geliefde aan het einde van deze predikatie, een enkel woord, ach wat zal het zijn. Daarbuiten is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Buiten Christus kan de Vader met u en mij niet handelen. Daarom is deze borg zo noodzakelijk voor onze ziel. En daarom is het zo noodzakelijk niet alleen dat we weten dat er een fontein is, maar dat hij voor ons geopenbaard, in ons geopenbaard, voor ons ontsloten is in Christus Jezus. En dat we de vrucht en de zaligheid daarvan herkennen. Want door Christus alleen leren we den Vader kennen. Door Christus alleen wordt hij tot den Vader geleid. En ziet, in Christus, dan is er geen vloek meer om te vloeken. En dan is er geen verdoemenis meer om ingeworpen te worden. Want ziet, die hitte van Gods gramschap, die is geblust in het dierbare bloed van Christus. Er is de toren Gods in uitgewoed en die is daarin geblust. En de vrucht daarvan is vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En daarom komt Paulus verkondigen, ik bedoel Petrus, op de Pinksterdag. En dan wordt vervuld die dan zijn woord gaarne aanneemt. Werden gedood en er werden die dag 3000 toegedaan tot de gemeente die zalig werden, tot de gemeente die zalig werden geliefde en medereiziger naar de eeuwigheid, behoren ook wij daartoe. Dan is het niet alleen nodig dat die fontein er is, maar dat die voor ons geopend wordt, opdat we met die fontein verenigd worden. Want door te drinken uit een fontein worden we met de fontein verenigd. En daarom zegt de Heer, ik heb die woorden reeds aangehaald. Het zal in hem worden een fontein. Springende tot in het eeuwige leven.
dan zingt de kerk, dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelen op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. De Heere Heilige deze gesprokene woorden aan onze harten tot verheerlijking van zijn naam en onze zielen tot heil. Amen. Ach, Heere. Ge zijt het zo eeuwig waardig, trouwe God. Uit de onmogelijkheid aan mensen zijde komt ge altijd uw bediening te verheerlijken. En ge komt een fontein te ontsluiten te midden van een brandende hitte der woestijn. En ge komt die plaats, die holligheid des plagen, die plaats, daar komt ge een fontein te doen ontspringen. O God, het zij dat ge een fontein deed uit een rots ontspringen. Of op een hoop de water samenbrengen. Wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Ach, Heere, bedien ons uit die overvloeiende fontein. Hier reeds aan deze zijde van het graf. Want Heer, dat is noodzakelijk voor de zonde van Davids huis. Maar ook de onreinigheden van de inwoneren van Jeruzalem. O Heer, die fontein, die is machtig gevonden om te reinigen, om te verlossen, om te zaligen. Trouwe God, heilige dan ons hart. En dat we, Heer, u maar nodig mochten hebben. Oud en jong voor onze onsterfelijke zielen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Verzoen het onze en schenkt het uwe. Uit vrije gunst en barmhartigheid op Jezus willen. Amen. We zingen nu uit Psalm 32. Psalm 32. En ik meen dat we die psalm gisteravond ook gezongen hebben. Ik zou zeggen, laat ons er een ander vers van zingen. Ik zou graag zingen Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar, ge mij een ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing belt. Psalm 32, vers 4.
De genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.